Namens de kerkraad heet ik u op deze Israëlzondag hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal vooraan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de Gereformeerde Zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel, en voor de heer Van Os, Waalbandijk 93, die is overgebracht naar afdeling De Schakel in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Danken mogen we met Jasper en Jantine Bouwman-Lokhorst uit Tiel voor de geboorte op 2 oktober jongsleden van hun dochtertje Nienke Alette Egelina. Haar roepnaam is Nienke. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er zingen. Morgenavond is er 20-plus catechese op Perigraad 1. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden waarin het 50-jarig bestaan wordt gevierd. Dinsdagavond is er de basiscatechese groep 7 en ook Bijbelkring. Woensdagavond is er kring geestelijke groei en zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De Gereformeerde Bond heeft in de afgelopen week een speciaal nummer van het blad De Waarheidsvriend uitgegeven vanwege zijn 100ste verjaardag. Straks bij de uitgang zal dit nummer worden uitgedeeld. Graag ter lezing aanbevolen. Het kompas heeft dit seizoen meerdere wijzigingen ondergaan. Jong en oud worden gevraagd daarvoor de kerkbode van afgelopen week te lezen. Vrijdagavond zullen de jongeren van het kompas op kamp gaan. Op dit moment is er nog ruimte voor meer jongeren. Lijkt je dit wat, geef je dan op bij familie De Bie voor aanstaande dinsdagavond. De kosten bedragen €50. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 143 vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En ook vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ik noemde u het 8e en het 10e vers van Psalm 143. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 124. En daarvan het eerste en het vierde vers dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen ons vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren allang vergaan. En ook het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangers, net de loze strik tot ons bederf gezet brak los. 1 en 4 van Psalm 124. Het eerste en het laatste vers van Psalm 29 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting zoals de Heere Jezus die ons heeft gegeven. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkt en eer. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. 1 en 6 van Psalm 29. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Door God zelf via Mozes meegegeven aan het volk Israël om voor te lezen op twee breekbare stenen tafelen. Aan ons geschonken in de Bijbel. Bij herhaling staan ze er vermeld. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we mogen er weer zijn vanmorgen. Hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, samen rondom de open Bijbel. Wat een geschenk van u, dat we dat boek hebben gekregen, in onze eigen moedertaal vertaald, en dat we daar in vrijheid uit mogen lezen en mogen leren en wegwijzer worden in de wereld van vandaag, de dag onderweg naar morgen. Terwijl wij niet eens weten wat de dag van morgen ons zal brengen. Dat tekent onze kleinheid en afhankelijkheid van u, want u weet het wel. En van dag tot dag openbaart u ons dat, laat u ons dat ook merken. Maar wat is het dan goed om ook aan uw hand door het leven te gaan, in het leven te staan, tot eer van u en tot zegen, tot heil van elk ander. En daar hapert het nogal eens aan. Als we heel goed geluisterd hebben naar de 10 woorden, naar de 10 geboden, dan is er heel veel in ons leven waarbij we moeten zeggen van streepte door. Klopte niet. Was niet in overeenstemming met wat de Heere God van mij heeft gevraagd. En toch ben ik maar mijn eigen gang gegaan. Dat maakt het wonder nog des te groter dat we er weer mogen zijn vanmorgen. Hier en thuis. En we bidden u daarom ook, niet omdat wij zulke beste mensen zijn, die allemaal geslaagd zijn en het goed gedaan hebben, maar we bidden u om vergeving. Of u het wil wegdoen wat in de weg staat tussen ons en u in, tussen ons en de naaste in, tussen ons en onszelf in. Heere God, we bidden u om vergeving, dat u het wil bedekken, zo dat niemand het meer ziet, zelfs u niet. En dat niemand er ook meer op terugkomt. En wilt u ons dan leiden, bij de hand nemen, door uw woord en door uw geest, om zo onderweg te zijn naar morgen tot eer van u. Voetje voor voetje, stap voor stap, u dienend, u kennend, u liefhebbend. Want dat vraagt u toch van ons en dat wilt u ook bewerken. En daarvoor hebt u alles gereed gemaakt. Leer ons dan maar leven van uw gegeven, dat is leven van genade. En dat is best moeilijk. Want de eerste die we dan tegen hebben en tegenkomen, dat zijn we zelf. Maar leer ons onszelf te verloochenen. Een streep door onze eigen naam en achter Jezus aan te gaan. Laat ook deze dienst daar weer toe mogen strekken, Heere God. En dat we u bedoelen. De God die trouw houdt door de eeuwen heen. En door de geschiedenis heen lijnen trekt. Naar uw toekomst toe. Hoor ons, o God. Uit genade alleen, onverdiend, in de vergeving van onze zonden, onze liefdeloosheid, ons overtreden, onze eigen wijsheid, ons eigen ik. Bidden we het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel. Eerst de Bijbelboek, Genesis, het 45e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 15. De eerste 15 verzen van Genesis 45 lezen we met elkaar. Vorige week hebben we stilgestaan bij Genesis 44... Zijn de broers voor de tweede keer weer teruggebracht naar het hof bij Jozef. De beker hadden ze ontvreemd. Benjamin is er ook bij en vervolgt 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van me weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar me toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij me zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Tot zover. Wij willen stilstaan bij de woorden die Jozef spreekt in vers 5b, in vers 7 en in vers 8a van Genesis 45. In 5b zegt Jozef: God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. En dat herhaalt hij in vers 7. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te behouden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 72, de versen 9, 10 en 11. De stedelingen zullen bloeien. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We zingen de versen 9, 10 en 11 van Psalm 72. Gemeente des Heren, vandaag is het de zogenoemde Israëlzondag. De eerste zondag in oktober is daarvoor apart gezet, bedoeld om als kerk extra aandacht aan Israël te schenken. Nou wilde ik graag de geschiedenissen van Jozef vervolgen. En het kwam goed uit dat na de hoofdstukken 43 en 44, hoofdstuk 45 kwam. Daar gaan we naar kijken en ook luisteren naar die bijzondere woorden die Jozef heeft gesproken. Even een vraag, wat moet je nou zeggen van zulke broers, hè? Als je zulke broers hebt zoals Jozef, die jou verkocht hebben voor een luttel bedrag, slavenprijsje. Wat moet je nou zeggen als ze niet eens durven te benoemen wat ze gedaan hebben met jou? Verkocht als slaaf voor dat slavenprijsje. Maar ja, je gewoon eigenlijk doodzwijgen. En nu staan ze daar met knikkende knieën, al rillend en bibberend voor Jozef. En in feite is er maar één oplossing mogelijk voor deze jongens. Ze zijn des doods schuldig. Hun leven is op een doodspoor terechtgekomen. Een doodlopende weg. De koning die hoeft nog maar één enkel gebaar te maken en het is gebeurd met hen. Ze worden afgevoerd. En ja, Dan stopt ook de lijn die God begonnen was met Abraham en met Isaac en met Jacob. Als in één klap al zijn zonen weg zullen zijn. Punt uit. Weg met Israël. Dat was het gevolg geweest. Maar wacht. De koning hier is de koning niet meer. Bij de broers vallen de maskers af waar ze zich heerlijk achter hadden verschuild. Dat ken je wel, hè? Dat is zo menselijk. Of het goed is, nee, absoluut niet. Eerlijk zijn, open. zeggen wie je bent. De maskers die zijn hier afgegaan. En ook bij Jozef merk je dat zijn ondoordringbare houding als Egyptisch onderkoning in beweging komt. Er komen scheuren in zijn stoerheid en in zijn onbuigzaamheid, net als in beton ook kan gebeuren. De koning die kan niet langer zijn koninklijke hoogwaardigheid hoog houden. Het wordt hem allemaal te machtig. Ja, dan kom je jezelf ineens wel tegen, want dan had je dat van jezelf niet gedacht, dat je ook nog die andere, die misschien wel emotionele kant had. En daar begint dan hoofdstuk 45 mee. Hetzelfde overviel Jozef toen de broers voor het eerst met Benjamin weer bij hem aankloppen. En dan vlucht Jozef gauw ergens in een kamertje apart om daar even op verhaal te komen. Maar deze keer vlucht hij niet weg. Deze werkelijkheid van tranen. Van vreugde, ongetwijfeld. Deze werkelijkheid wil hij onder ogen zien. En wil hij ook laten zien. Hij wil zich niet anders voordoen dan dat hij is. En hij werkt daarvoor heel de hofhouding de deur uit. Gaan jullie maar even weg. Zodat hij alleen met zijn broers samenkomt. En weet u, ik wist dat ook niet, maar goed, dat lees je dan bij het maken van zo'n preek. Het feit dat hij hier heel die hofhouding wegwuift, betekent voor de broers dat de voltrekking van het vonnis niet doorgaat. Dit geheel brengt een onverwachte verandering in het verhaal. Eigenlijk had Jozef niks anders te doen dan het oordeel te vellen over deze Hebreeuwse mannen. En dat moest volgens Egyptisch recht gebeuren in het bijzijn van getuigen van een stuk hofhouding, bevoegde personen. Alles was hem zo te zeggen klaar voor de executie. Maar in plaats daarvan wuift hij al die mensen weg, stuurt hij ze weg. En wat gebeurt er dan met de ontruiming van de zaal, deze mensen eruit? Is het net alsof Jozef ook zijn koninklijk gezag afgooit, alsof hij zijn jas uittrekt? Ja, en dan staan ze daar met z'n twaalven. 1 tegenover 11. Dat moet wel geweest zijn hoor, want zo hebben ze ooit wel eens eerder tegenover elkaar gestaan. Toen vertelde Jozef zijn dromen thuis. En toen moest Jozef verkocht gaan worden. Maar nu ze weer met z'n twaalven zijn, barst Jozef in tranen uit. En dat harde huilgeluid, dat klinkt tot buiten het vertrek. Dat klinkt tot bij de Egyptenaren, dat klinkt tot bij de farao. En zo leren ook de onderdanen de ware Jozef kennen. Met daarbij dat haast bevrijdende woord wat hij richt tot zijn broers. Ik ben Jozef. Zo, dat is eruit. Alleen, ja, komt het over, komt het niet over? Onthutst, verbaasd, verbijsterd. Zijn broers weten niets uit te brengen. Voor dit onuitsprekelijk, ik ben Jozef, hebben ze geen weerwoord. Jezus kon ook zo kort en kernachtig uit de hoek komen. Weet u nog, op de avond van zijn arrestatie zei hij ook slechts: ik ben het. En de soldaten vielen achterover die hem hadden moeten arresteren. En op het moment dat Saulus onderweg is met arrestatiebevelen om die te gaan vragen in Damascus in Syrië, en hij wordt halt gehouden, en Saulus vraagt: wie bent u? Dan zegt Jezus tegen hem: ik ben het, Saulus, die jij vervolgt. Confronterend, zulke korte, kernachtige identificatiewoorden: ik ben het. Hier ben ik. Je zult zo ineens oog in oog met die ander komen staan die je helemaal niet had verwacht. Met die ander komen staan die je misschien helemaal niet had verwacht. Hoe moet dat aflopen? Ik ben Jozef. Het is net alsof het woord hier vlees wordt, zoals dat in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus wordt gezegd. Ik ben Jozef. Jozef die is voor hen opgestaan uit de valkuil van hun nachtmerrie. En het ongelofelijke, het is bijna niet te geloven. Het onmogelijke, het is mogelijk, het is echt. Het vorige hoofdstuk ging over die beker, hè, die zilveren beker. En de hand, de vuist waarmee de koning zijn beker ter hand nam om hem te drinken. En om ook de toekomst daaruit te voorspellen. Die wordt hier een open hand van Jozef, een uitnodigende hand. Kom maar bij hem, ik ben het echt. En die sterke rechterlijke arm die maar had te wijzen. En ze hadden er alle 11 aangegaan, stuk voor stuk en hoofd voor hoofd. Dat worden hier omhelzende armen van een broer waarvan je zelf ook dacht dat hij allang dood zou zijn. Maar Jozef leeft. Hij is onder hen. Hij is één van hen. En hij wil niet anders dan met zijn broers zijn. Eén in dat oude gezin. Eén in die ene familie. Maar nogmaals, in die broers is geen beweging te krijgen. Die zitten Jozef daar aan te gapen. Van dromen we nou? Hoe hebben we het nou? Wie is dit nou? Hoe kan dat nou? Hun oren kunnen ze niet geloven en hun ogen blijkbaar nog minder. Nou, wat gaat er nu gebeuren? Ja, voor hen kan nog steeds het oude zeer boven komen. Misschien komt er wel een stuk opgekropte woede van Jozef naar boven. Dat kan, hè? Dat kan soms zomaar ineens ontbranden. Dat iets heel diep zit bij je, je heel diep heeft geraakt. En vroeger of later, dan moet het er toch nog weer even uit. En dan zul je eens even de waarheid vertellen. Weet u hoe moeilijk vergeven is? Kon wel eens komen omdat je leven van vergeving ook zo moeilijk vindt. Jozef die nodigt zijn broers uit om dan toch nog maar weer wat dichterbij te komen. Ze zien hem daar staan, gekleed in een nog mooier gewaad dan dat hun vader hem destijds had aangetrokken. En dan moet je eens opletten. Achteraf, jawel, achteraf krijgen de gebeurtenissen die je vroeger soms zomaar hebt gedaan en achteraf misschien wel als zinloos hebt ervaren, achteraf krijgen ze hun volle betekenis. En zo wijst Jozef dat ook aan in wat er allemaal gebeurd is in de loop der jaren en daarna. Jozef zegt, ik ben voor jullie uitgezonden. Als een plaatsbereider, als een kwartiermaker. Wonderlijk, hè? Ja, weet je wat zo wonderlijk is? Als je ook je eigen leven. Ja, want dit is nou Genesis 45, zoveel eeuwen terug, toen, vroeger. Nee, ook nu hoor. Ook nu. Als je je eigen leven niet ziet in het perspectief, in het doorzicht van Gods verhaal met mensen, met jou, met u, met mij, hoogst persoonlijk en met ons tezamen. Ja, heb je dan wel echt zicht op het leven? Op het leven? Als je de dingen niet leert zien tot op God in het geloof, tot op Jezus Christus in het geloof, word je dan niet vermalen en verpletterd tussen onzekerheid en zinloosheid? Jozef die legt daar in een paar zinnen heel de lijn uit van de geschiedenis van het begin tot het eind toe. En de gebeurtenissen die worden dan op een heel andere manier belicht. Nee, niet zozeer de broers hebben Jozef verkocht. naar Egypte. Maar Jozef is voor zijn broers uitgezonden om te zorgen voor hun levensonderhoud. Oh? Dus de broers hebben zomaar hun gang kunnen gaan. Die mochten Jozef zomaar in die put gooien, hem er weer uithalen om hem vervolgens te verkopen voor dat luttele bedrag. Worden de broers hier dan daarom maar verontschuldigd voor hun haat en voor hun misdaden? Nee hoor, absoluut niet. Daardoor wordt de broers hun verantwoordelijkheid niet ontnomen voor hun gedrag tegenover Jozef en tegenover hun vader net zo goed. Af te keuren is dat. Totaal. Maar wat Jozef hier zegt, is dat de misdaad en de verantwoordelijkheid ervoor, want dat bleven die broers stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, de misdaad en de verantwoordelijkheid ervoor, die hebben niet het laatste woord. Waarom niet? Nou, omdat God, de God van Israël, Isaac en Abraham, zich betrokken weet bij het heil van mensen, te midden van hun onheil, te midden van het onrecht, te midden van de misdaden. Kijk eens naar de weg van de Heer Jezus Christus, die hij gegaan is, wat hij ondergaan heeft, wat hem misdaan is, ondanks alles wat hij goed deed, en niet anders dan dat. Kijk, de lafheid en de kleingeestigheid van de broers, die wordt achteraf, hier door Jozef, zo rijk overschaduwd, hè, door Gods genade. En die zet hen in het volle licht. Niet jullie, broers, zusters, maar God. God. En daarbij is het de Heere God er om te doen, om die verwrongen daden, om die misdaden van mensen tot een rechte lijn om te buigen. De broers die Jozef naar Egypte hadden verkocht, moesten daar diezelfde kant heen uittrekken. En Jozef die kan dan wel de zondebok geweest zijn, op wiens hoofd de zonde van de broers neerkomen, maar tegelijkertijd is Jozef naar Egypte gegaan om als wegbereider het pad te effenen en om zo hun komst voor te bereiden. Achteraf, hè? Jozef heeft, om zo te zeggen, als een soort ark van behoud voor de volkeren mogen dienen, om te kunnen overleven. Zoals Jozef voor zijn broers is uitgezonden tot behoud en tot vrede, zo is dat destijds ook aan Israël door God al gezegd tegen Abraham. Ze zijn de wereld ingezonden om tot zegen te zijn van anderen. Wat zei de Heere God ook alweer tegen Abraham in Genesis 12, vers 3, daar staat het: ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, dat is het Oude Testament. Zo redeneren mensen tegenwoordig, hè? Dat is het Oude Testament. Voorbij, dat hebben we. Nee, Nieuwe Testament. Galaten 3, vers 8. Daar schrijft Paulus, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Moet je nagaan welke woorden Paulus gebruikt. Hij verkondigde aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Weer diezelfde lijn wordt onderstreept en meegenomen. En de gelaten worden ermee aangeschreven. En wij horen het vanmorgen verkondigen. Die nauwe stamverbondenheid, Abraham, Isaac, Jacob, die wordt doorbroken. En de grote wereld die wordt getrokken binnen het gezichtsveld van de broers. De broers moeten hun blik eens verruimen. En straks als vader Jacob, die oude, grijze, wijze man, daar in Egypte komt, dan valt het destijds grootste land van de wereld onder het heil van de God van Israël. Ook daar in Egypte laat God dan merken wie hij is. Ondanks alles en ondanks iedereen. Heel opmerkelijk in deze geschiedenis is dat Jozef zijn in Egypte ziet alsof hij een heraut heeft mogen zijn. Hij was niet die arme slaaf die werd weggevoerd. Voorloper. God heeft me voor jullie uitgezonden. Om jullie een voortbestaan te garanderen. En dat zo op aarde zeker te stellen. Om jullie bij het leven te behouden. En achterom kijkend kan hij zeggen, God heeft dat gedaan. Heel de geschiedenis van Jozef kun je eigenlijk zien als een grote reddingsactie van God. En wie begrijpt dit? Als je er middenin staat, misschien wel heen en weer geslingerd wordt, heen en weer getrokken wordt, alle kanten op. Jozef snapt dat niet. Is ook bedroefd als de schenker hem vergeet in de gevangenis. Echt wel. Zijn broers begrijpen dit niet. En straks als de jongens dit thuis moeten gaan vertellen aan hun vader, ja, die krijgt ook een hartstilstand, staat er even verder op geschreven. Het is best lastig om door de buitenkant van de gebeurtenissen heen te kijken naar het patroon dat erachter zit. Gods patroon. Maar nu is voor Jozef alles duidelijk geworden. En dat maakt hij dan ook belijdend naar buiten toe bekend. Zijn broers mogen dit weten, moeten dit weten, zullen dit weten. Hiervoor was dit alles nodig. En wij die nog verder achter die geschiedenis staan, wij kunnen de lijn nog verder doortrekken dan Jozef. Want er was zomaar een vraag die bij hem boven kwam. Wat zou er terechtgekomen zijn van de Messias, van de Heer Jezus Christus en van zijn vrederijk als het hier was gestopt, hè? Met Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Sloes. Als het zou zijn gestopt, hè, vanwege de honger. En de honger dood te sterven. Wat had jij en wat had ik, wat hadden wij dan gemoeten? Zonder Jezus in de wereld. Maar de lijn die loopt door. En die gaat door. Ook naar Jezus Christus toe. Gods reddingsplan is zo wel doordacht. Zo ingrijpend in de geschiedenis. En ook al loopt dat achteraf gezien, via de meest kromme wegen die wij niet hadden bepaald of uitgedacht of verzonnen. God gaat wel door, hoor. Heel veel mensen die zijn vandaag de dag zich aan het bezinnen over Gods plan met hun leven. En ze willen graag zo mogelijk en zo gauw mogelijk de toekomst kunnen overzien. En ook het heden, als het even kan. En ze willen precies weten waar God de wissels omzet in hun leven voor de toekomst. En vaak is het dan ook een blindelings op je gevoel afgaan. Hebben we geen verstand gekregen? Zijn we niet zelf verantwoordelijk? Denken we dan, naar aanleiding van deze woorden van Jozef, dat God Jozef in de put heeft gegooid en dat God hem heeft verkocht? Als Jozef zegt, jullie zijn het niet die me hierheen gezonden hebben, maar God, dan zou je dat haast bijna gaan zitten denken. En toch wordt dat niet bedoeld. De broers blijven verantwoordelijk voor hun daden, hun wandaden en hun misdaden. Voor hun zonden. Later noemt Jozef dat ook, hè, in het laatste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 50, vers 20. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Dus hij benoemt het wel degelijk. Jullie hebben kwaad bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in het leven te houden. Dan zegt Jozef eigenlijk diezelfde woorden opnieuw. Weer wordt die volksgedachte onderstreept. Weer dat grotere geheel dat wereldwijd door God op het oog gehouden is. Op een wonderlijke manier heeft God hier die zonde van de broers gebruikt. En heeft hij het gevolg ervan helemaal omgekeerd. Kijk maar weer naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Te midden van de misdadigers hing hij onschuldig om juist voor misdadigers de schuld op zich te nemen. Eigenlijk is dat zoiets geweldigs. Daar kom je niet over uitgedacht en niet over uitgeloofd en niet over uitgezongen. Zonde is vernietigend, maakt krom, buigt af. En dan is het zo majesteitelijk dat God, onze Heere, het gevolg van de zonde kan ombuigen en zelfs het levensverwoestende gevolg ervan gebruiken voor zijn redding. En dan blijft zonde zelf volledig zonde. En u en jij en ik zijn daar ten volle verantwoordelijk voor. En de zonde wordt hier echt niet tot iets moois gemaakt. Van nou, ga je gang maar, rotzooi maar. Nee, echt niet, nergens. Zo'n God hebben we nu, machtig, majesteitelijk, die er boven staat en er bovenuit gaat. En hij kan en hij wil het kwaad dat ons wordt aangedaan, dat ons wil vernietigen, ombuigen. Hier bij Jozef ook, wat Paulus later schrijft, hij doet het meewerken ten goede. En opmerkelijk is daarom ook dat Jozef hier voor het eerst in het Oude Testament het woord overblijfsel gebruikt. Overblijfsel. Later in het Oude Testament komt dit woord nog zo'n 65 keer voor. En dan duidt het steeds op een restje, op een restant, op een klein beetje wat maar over is, wat door moeite of door een ramp of door oorlog is overgebleven en ternauwernood is gered. Schitterend om te lezen, bijvoorbeeld in Jeremia 23, vers 3, waar de Heere God zelf zegt: ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Zo zorgt God voor zijn zaak, voor zijn volk, voor Israël. En hij slaat ons daarbij niet over. Dan moet je het ervan nemen hoor. En het maar niet laten rusten of het erbij laten zitten. Door de eeuwen heen is God zo geweest en is hij nog. Wat dat betreft kun je het Oude Testament heel duidelijk zien. En je merkt dat hier ook in de geschiedenissen van Jozef, dat God Israël en de nakomelingen van Jacob op het oog heeft. We zeggen dat met een moeilijk woord. Hij heeft hen verkoren. Hij verkiest hen. Maar hou er dan wel rekening mee dat dat niet betekent dat hij andere volken loslaat en maar laat lopen. Juist niet. Verkiezen, wat God met Israël deed, hier in Abraham, Isaac, Jacob, Jozef enzovoort. Verkiezen, dat is niet in de allereerste plaats kiezen voor en daarom voortrekken. Maar het is juist kiezen tot. God heeft je op het oog en bestemd om er te zijn voor. En dat heeft Abraham al te horen gekregen. Met Gods verkiezing is niet klaar, zo van Israël is Gods uitverkoren volk. Nee, tot zegen zijn. En in feite, dat vervolg, dat verwoordt Jozef hier ook zo. En dan is de vraag naar mij toe, naar jou toe, naar u toe, naar ons toe. Zien we ook werkelijk heil in die geschiedenis, in de geschiedenis? De geschiedenis van Israël, die voor de volken rondom altijd tot aanstoot is geweest. En daarbij laat de geschiedenis ook vandaag de dag van Israël nog een geweldige spanning zien tussen wat Israël was en had moeten zijn en een vervreemding ook van hun God. Het liberalisme steekt daar ook de kop op en gaat alleen maar verder, is niet trouw geweest. En toch heeft dat ontrouwe volk zijn bestemming niet verloren. En de door God gewilde bestemming, zoals Jozef die hier ook verwoordt, nog niet bereikt. Onderweg. Het volk mag een teken zijn van Gods trouw. Het is niet weg te krijgen omdat onze God eeuwig is. En wie trouwens moet het niet hebben van Gods trouw? Ook wij toch? Als we het hebben over Gods genade, over Gods ontferming en over Gods vrijmacht. Nee, dat doet dat niets af van onze verantwoordelijkheid. Paulus die jubelt aan het einde van Romeinen 11 over de trouw van God en over zijn onbegrijpelijkheid. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere God gekend? Of wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. We zeggen, we zingen, we belijden achteraf. Maar hem kennend in Jezus Christus, wordt het ook in geloof. Dat we zeggen, zingen, belijden. Bij voorbaat, vooraf. Dat is het leven. Uit Gods hand, aan zijn hand en tot zijn eer. Amen. We zingen van Psalm 68, de versen 5 en 10. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En ook het tiende gelooft, zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 5 en 10 van Psalm 68. gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, u die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob, u die een geweldig groot geduld hebt met mensen die uw schepselen zijn, tot wie u het woord richt. Dat was destijds in den beginnen al zo, en bij voortduur gaat het verder. Geef, o God, dat we uw woord horen, maar het ook verstaan om het te doen. En zo te leven van uw belofte. En ons leven te voegen in de weg van uw woord. We hoorden weer een gedeelte van de geschiedenissen van Jozef en zijn broers. We hoorden hoe Jozef zijn weg overzag en zich mocht weten als gezant van u naar het verre Egypte, om wegbereider te zijn en om zo ook het nageslacht van Abraham een veilig heen komen te bieden naar het grote en wereldse Egypte. Heere God, u bent meegegaan. U bent vooruitgegaan. En zo bent u nog steeds bezig met uw volk Israël, maar met ons niet minder, om ons wegwijs te maken, om ons te zegenen en tot een zegen te stellen. En dan moeten wij zeggen, vergeef ons onze zonden, ons overtreden wanneer we ons niet in die weg hebben begeven, dwaalwegen kozen, afdwaalden en misschien een betere weg wisten. Maar laat ons achteromziende maar klein worden onder uw trouw, onder uw zegeningen, onder uw zegenende handen en dragende armen onder ons. We bidden u, Heere God, wees met uw volk Israël. Wilt u voor haar zijn, een God en een gids, maar ook die God die uw Zoon Jezus Christus hebt gegeven. Daar en toen, in het jaar nul, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar leeft in alle eeuwigheid. U staat het leven voor. U hebt geen behagen, geen lust in wie zijn dood dan ook maar, dan alleen in de dood van uw Zoon, opdat hij zou zijn middelaar, redder, borg en burcht. Heere God, we vragen u, wil ons de ogen openen voor die ene naam. En geef dat hier in ons land, waar ook zoveel afdrijft en wegloopt bij u vandaan, maar geef dat ook wereldwijd en ook onder Israël. We bidden u voor de Messias beleidende Joden die daar zijn, vaak in een uiterste minderheidspositie, soms gekweld en bekogeld, het leven moeilijk gemaakt, maar draagt u hen, opdat ze blijven uitdragen. Dat bidden we ook voor de kerk in de vervolging en verdrukking, vaak o zo ver bij ons bed vandaan, maar ze ondergaan het wel. Laat ze standvastig zijn, o God, gefundeerd op die ene naam in deze wereld staand. We bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft als het gaat om ziekte en gezondheid. Wilt u erbij zijn? Zorgt u voor Dries van de Belt in Vrijthof in Tiel en voor Willy de Greef in de Rauwenhof al daar? Gedenk Dirk van Inge in Wolfheze en meneer Van Os in de Schakel. Wees met een ieder die ook thuis topt met gezondheid. Wilt u die God zijn op wie we mogen bouwen, aan wie we ons mogen toevertrouwen? En de middelen die worden aangewend, wilt u die gebruiken en zegenen? We bidden u voor bedroefden en beproefden. Van langer of korter tijd geleden te maken krijgend met gemis. Wat worden er soms wonden geslagen, die weliswaar door de tijd heen helen, Maar de littekens die blijven. En wat kunnen ze zeer doen? We bidden nu voor een ieder die vreugde beleefde. Ook in de afgelopen dagen. Waarin mocht worden stilgestaan dat u die God bent die gedragen hebt, geholpen, tot hiertoe geleid. Ga verder, o God, met een ieder onzer. En wilt u die God zijn van nabij, die troost en bemoedigt, vermaant en onderwijst en wegwijs maakt. We bidden u voor al het werk wat mag geschieden in de gemeente. Vaak in de avonduren. Geef dat het een avonturen mag zijn rondom het woord. Ziende op u en het verwachtend van u. We bidden u voor degenen die zich bezighouden met het bejaardenwerk en het werk onder de alleenstaanden, als daar ook gejubileerd mag worden, komende dinsdag. Ook daarin tekent uw trouw zich af. Geef, Heere God, als we 50 jaar terugblikken, dat ook zullen onderkennen en herkennen en bovenal erkennen, ervoor uitkomen. Wat is die God die van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde is, ook in die afgelopen 50 jaar getrouw geweest. En getrouw is zijn woord. Daar mogen we op bouwen. Daar mogen we in graven. Om de mooiste schatten op te diepen. We denken niet alleen aan de bejaarden, maar ook aan de jongeren. De jongeren van het Kompas die aanstaande vrijdag een aantal dagen met elkaar erop uit hopen te trekken. Schenk ook hen te merken dat u een God bent die ook hen op het oog heeft. En die ook hen onder die koepel van uw trouw en levend onder die eeuwige God, dat kleine poosje in hun jonge leven mogen genieten van wat u zegt en toezegt. Daar kunnen we mee doen. Dag in, dag uit. We bidden u, Heere God, wees met de familie Bouwman, Jasper en Jantine, waar Nienke geboren werd. Geef ook dat dit jonge leven als geschapen wonder ontvangen uit uw vaderhand, onder uw trouwe zorg, aan de hand van deze ouders, mag opgroeien, groot worden, bovenal groot in u, de God van haar leven. Heere God, zo hebben we heel veel dingen te vragen en heel veel dingen te danken. Wil ons alle steeds weer opnieuw laten merken en doen zien op die ene die vooruitgezonden is om plaats te bereiden. Ja, zelfs in het vaderhuis met vele woningen waartoe we geroepen zijn. Hoor ons, o God, in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij geven nu onze liefdegaven in de dienst der offeranden. De Heere zegenen u en stellen u en uw gaven tot een zegen. Daarna zingen we van Psalm 135 en wel de versen 11 en 12. Israëllers, looft al te saam uw God, de God der eer. Looft Aarons huis, zijn naam, huis van Levi. Loof de Heer, Sion loof met dankbare stem. God uw Heer, die eeuwig leeft. De laatste twee versen van Psalm 135. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.